Hofstreek FM.
Hofstreek FM.
Tentijen Keukens Hengevelde. Rust, gemoedelijkheid, sfeer en doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Typische woorden en uitspraken die de Twentse streek omschrijven. En midden in deze streek is Tentijen Keukens gevestigd. Tentijen Keukens geeft betrouwbaar advies in een gemoedelijke sfeer. Prijs is prijs, duidelijke afspraken en een goede service. Dat is waar Tentijen Keukens voor staat. Kijk ook eens op www.tentijenkeukens.nl.
Den Donkelaar Administratie en Advies helpt u ondernemen. Uw administratie continu up-to-date. Geen gedoe met de Belastingdienst en dat tegen scherpe vaste maandtarieven. Den Donkelaar Administratie en Advies. Gevestigd Capitool 62 Enschede en Wijnkamp 3 in Goor. Den Donkelaar Administratie en Advies.
TG Couriers bezorgt dagelijks op meer dan 2000 adressen, elke dag weer. Zoekt u een courier die uw spoedopdracht serieus neemt? Dan is TG dé betrouwbare courier in Twente. Eén telefoontje en onze courier bezorgt uw opdracht van pallet tot envelop op de door u gewenste tijd en plaats in heel Europa. Van pallet tot envelop op de door u gewenste tijd en plaats in heel Europa. TG Couriers. Telefoon 0547-284848. Kijk ook eens op tgcouriers.nl.
Actualiteit en nieuws uit je eigen omgeving. Lokale omroep verslaat alles. Dit is het HVT Politiek en Nieuws.
Politiek, actualiteit, cultuur en maatschappij. In het HVT Nieuws komt van alles wat speelt in Hof van Twente aan bod.
Goedemiddag luisteraars. Welkom in deze uitzending van HVT. Het is 28 mei. Het is 1 uur. We kunnen eraan beginnen. Achter de ruit zit Geert Wolf zoals gewoonlijk. Hij zorgt voor de regie en voor de muziek. En voor dat alles maar zo verloopt zoals het moet verlopen. Hier binnen hebben wij twee gasten. Mevrouw Effing, Carol Effing. En die komt vertellen over Automaatje. En wat het allemaal is, dat hoort u straks. En verder is aanwezig de heer Rob Klein-Bleumink. En hij is net toegetreden tot Provinciale Staten voor GroenLinks. Hij is daar opvolger, dat vertelt hij zometeen ook allemaal wel. Aan de telefoon hebben wij Fred Rijkens, de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Hof van Twente. En met hem gaan wij nu beginnen. Meneer Rijkens.
Goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Wij hebben gelezen dat de PvdA-fractie toch opnieuw aan de orde stelt de vraag van de Stoevelaar. Wat gaan we daar nou mee doen of wat willen we ermee doen? Kunt u daar in het kort een voorzetje voor geven en dan gaan we er daarna over praten.
Ja, SP heeft daar al eerder vragen over gesteld, maar het is de bedoeling dat de Stoevelaar wordt afgebroken ten behoeve van nieuwe huisvesting, modernere huisvesting voor ouderen in Goor. En wij vinden dat er toch eens kritisch naar gekeken moet worden. Het is een markant gebouw. Het is ook een gebouw waarvan we zeggen dat de tijdsgeest nog lang niet zo heeft huisgehouden dat je daar niet verder iets mee kan. We worden steeds meer geconfronteerd met woningnood. Asielopvang van asielzoekers is een groot probleem in Nederland. We hebben daar nooit voldoende ruimte voor. En als we ruimte hebben, dan schaffen we het weer af tot de volgende groep naar Nederland komt. En wij vinden dat er serieus naar moet worden gekeken of dat pand toch niet behouden kan blijven. Bovendien is het ook nog zo dat het dus architectonisch een bijzonder gebouw is. Het is door architect Bonnema uit het Friese Hurk Riep is het ontworpen. Er staat een vergelijkbaar gebouw in Emmeloord. En toen Bonnema nog leefde, heeft hij zich daartegen verzet. Dat werd afgebroken. En dat heeft hij met succes bepleit bij de rechter. En het gebouw moest blijven staan. Het geldt in feite voor dit pand ook. Heeft dezelfde kwaliteiten. En Bonnema leeft niet meer, dus hij kan er zelf niet achteraan gaan. We vinden dat toch eens naar gekeken moet worden. En die architectonische bijzonderheden van dat gebouw.
Even de startpositie. Wie is eigenaar?
De eigenaar is Carint, die exploiteert het. Die heeft in feite de afbraak van het pand nodig om daar een parkeerplaats te realiseren.
Maar er komt toch ook nieuwbouw op dat hele terrein?
Jazeker, niet op de plaats waar nu dat pand staat, want dat pand blijft nog tot 2025 staan. In de tussentijd worden er luxere panden gebouwd, lager bij de grond, zeg maar, voor hulpbehoevende ouderen. En in principe staat dat gebouw voor nieuwbouw niet in de weg. Het is alleen maar voor de parkeerplaats. Wat alleen wel zo is, is dat de nieuwbouw dan redelijk dicht op dat gebouw komt te staan. We moeten kijken of daar ook eventueel alternatieven voor zijn, vinden wij.
Ja, want dan staat de nieuwbouw ook nog aan de noordkant van het gebouw.
Uh-huh.
En komt dan wel heel erg in de slagschaduw, lijkt mij.
Ja, ik kan niet beoordelen. Ik ben geen stedenbouwkundige of bouwkundige. Daar zal naar gekeken moeten worden. Maar wij vinden dat er wel vrij losjes besloten is om het pand af te breken. Terwijl er in Nederland, en dat is natuurlijk ook een situatie die zich steeds manifester voordoet, een miljoen woningen bij moeten worden gebouwd. Nou, dat gaat ons nooit lukken. De schaarste op de arbeid, op de woningmarkt wordt steeds groter. Ja, daar moeten we toch eens naar kijken of hier toch nog een mouw aan te passen is.
Nou kan ik mij voorstellen, meneer Rijkens, dat een professionele organisatie als Carint, want dat zijn ze wel,
uh-huh,
dat die zo'n plan niet zomaar even op een losse regenachtige middag uit de mouw schudden, maar dat ze daar lang over denken, rekenen, plannen en misschien ook al wel contracten afsluiten.
Ja, ja, ik heb contact gehad met de directrice die over het vastgoed staat, gaat. Daar zijn er afspraken over gemaakt en men heeft ook eens een keer overwogen om op het TSB-terrein de Stoevelaar naar het TSB-terrein te verplaatsen. Maar dat is toen niet doorgegaan omdat de grondprijs te hoog lag. Ik kan dat niet beoordelen. Ik weet ook niet hoe groot de kans is om dat gebouw eventueel nog te behouden. Maar we vinden dat de gemeente dat veel beter kan onderzoeken. En het ook een beetje vanuit een ander perspectief moet beoordelen. Het is wel vrij nieuw dat de urgentie voor woningbouw zo groot is geworden in Nederland. En het heeft ook iets idioots dat we een toch zeg maar redelijk markant gebouw afbreken, terwijl er gewoon woningnood in Nederland is. Dat heeft iets tegengesteld, zeg maar.
Carint is een zorgaanbieder en denkt en redeneert. Ja, ik mag niet voor Carint denken, maar ik denk dat het zo is. Die zeggen van wij moeten zorgen dat wij ons ding, onze functie goed kunnen uitoefenen.
Ja.
En ze hebben misschien minder boodschap aan die brede woningnood waar u het over heeft.
Ja, ik kan me dat voorstellen, maar daarvoor heb je de overheid. Ik denk, het is op zich goed dat de zorginstelling zich op zorg richt. Maar we hebben een overheid om breder te kijken en bredere zaken aan te kaarten. En daarom ligt onze vraag ook bij de gemeentelijke overheid om dat gewoon nog eens na te gaan. Wij vinden dat het vrij makkelijk wordt gezegd van ja, het is een gepasseerd station. De situatie is urgent, is ook steeds urgenter geworden. Dat Carint een redenering hanteert die past bij haar doelstelling, snappen we. Maar de overheid kan kijken of ze er eventuele mouw aan kan passen. En zou moeten kijken of er alternatieven zijn en of er nog mogelijkheden zijn om dat gebouw te behouden.
Nou, heeft, zoals u straks al helemaal in het begin zei, de SP vorig jaar, denk ik, daar ook al eens iets over gevraagd. Heeft dat nog een gevolg gehad?
Nee.
Een antwoord van BMW?
Nee, de antwoorden waren vrij oppervlakkig. Er is niks meer aan te doen, een gelopen race. Maar goed, het gebouw staat er nog tot 2025. En je kunt ook kijken of je plannen nog kunt aanpassen en zaken nog kunt wijzigen. Dat kan ik niet beoordelen. Overigens, de directeur vastgoed gaf aan dat dat niet mogelijk was. Maar goed, die, zoals u al aangeeft, redeneren natuurlijk vanuit hun eigen optiek, vanuit hun eigen zorgverantwoordelijkheid. En wij vinden dat de overheid er nog eens keer naar moet kijken en met name ook de vraag moet beantwoorden van hoe verhoudt zich dat nood tot de woningnood en de opvang van asielzoekers. Want ik las ook tot mijn grote schrik, ons is altijd gezegd dat we vooruitliepen met de opvang van asielzoekers, of statushouders moet ik eigenlijk zeggen. En ik las nu in de krant dat dat absoluut niet zo is. Dus we hebben ook nogal wat te doen hier als gemeente, want het raakt verstopt in Ter Apel als gevolg van het feit dat gemeentes niet snel genoeg kunnen handelen. Ja, nood breekt wetten, zeg ik. En de nood is groot.
Nou, viel net het jaartal 2025. De planning schijnt te zijn slopen in 2025.
Uh-huh.
Is het dan heel kort door de bocht en te simpel om te zeggen van, nou, dat is nog 3 jaar weg, dan kunnen we misschien in ieder geval tijdelijk gebruik maken?
Dat is ook een mogelijkheid. Ik moet zeggen, ik ben in een grijs verleden, ik denk zo'n 6 jaar geleden, een keer met Hamid Keuken ben ik ook bij Carinth geweest. Die wilde toen iets opzetten voor oudere Turkse inwoners van Nederland, omdat daar een behoefte aan was. En toen is er gesproken over bijvoorbeeld het indelen van de bovenste verdieping voor Turkse ouderen, zodat deze mensen ook, want je ziet dat mensen op oudere leeftijd steeds meer vereenzamen in een vreemde cultuur voor hun. En daar is toen naar gekeken. Alleen goed, Hamid Keuken is op een gegeven moment de andere kant op gegaan en toen is het plan blijven liggen. Maar toen is er ook al sprake van geweest en daar heeft Carinth toen redelijk serieus op gereageerd. Om dat soort alternatieven uit te werken. En ja, het is een van de varianten. Hè? Kunnen we nog wat tot 2025 met het gebouw? Ontstaat er ruimte? Kunnen we ruimte bieden aan mensen? Kunnen we verschuiven in de behoefte van woningen in Hof van Twente? Het gaat ons erom dat we eigenlijk een optimale inzet van creativiteit bij het gemeentebestuur willen bewerkstelligen. En, nou, er zit een nieuwe wethouder, nieuwe ideeën, een nieuw perspectief. Dus misschien heeft zij zin om daar haar tanden in te zetten. En ik denk dat het voor de problemen waar we voor staan een goede oplossing zou kunnen zijn.
Nou, even gewoon hardop denken. Uh-huh. Stel, Carinth zegt van tot 2025, want dan pas wordt er gesloopt, is tijdelijk gebruik bespreekbaar. Uh-huh. Er komen mensen op tijdelijke basis in. Maar die moeten dan wel ergens naartoe doorstromen als het 2025 is.
Ja.
En dan moeten wij dus zorgen, ook in de Hof van Twente, dat er voldoende woningen beschikbaar zijn. Nou, we weten hoe moeilijk dat is.
Nou, op dit moment zijn er in alle dorpen in de Hof van Twente zijn er mogelijkheden om te gaan bouwen. Het probleem is natuurlijk de betaalbaarheid van de woningen, dat is een groot probleem. Anderzijds is het ook zo dat als je bijvoorbeeld kiest voor het bouwen van ouderen, dat enorm gunstig effect heeft op de woningmarkt voor jongeren. Omdat er dan doorgeschoven wordt. Wij denken steeds dat we voor jongeren nieuwe woningen moeten bouwen. Maar het doorstromen van ouderen naar over het algemeen toch wat luxere woningen. Want ouderen hebben over het algemeen als ze een woning verkopen toch wat meer geld om handen. Over het algemeen, hè, niet iedereen. Blijkt dat effect te hebben. Dus ik denk dat wij gewoon opnieuw een analyse moeten maken van de hele woningmarktsituatie in de Hof van Twente, ook rekening mee moeten houden dat we regelmatig ook asielzoekers moeten opvangen en statushouders moeten opvangen en dat we daar een ander woningbeleid moeten gaan voeren als dat we op heden hebben gedaan. En daar moet zoiets als de Stoevelaar moet ook als een mogelijkheid worden gezien om op een creatieve manier toch iets te gaan doen aan de enorme problematiek die ons afkomt. Er wordt ook gedacht aan semi-permanente woningen bijvoorbeeld, om die te realiseren. We hebben zelfs een bedrijf in Goor die in staat is om dat soort woningen te bouwen. We zullen creatiever moeten zijn en wat minder standaard met dit soort dingen moeten omgaan. Het is niet meer een kwestie van bestemmingsplannetje, wat woningen opzetten en kijken wat de markt verder doet. Het is ook een kwestie van sturen op wie de woningen krijgt. Zorgen dat niet mensen uit het Westen zoveel geld hebben dat ze alle mooie woningen hier kunnen kopen. Daar zullen we ook een soort rem op moeten zetten. Huurwoningen, idem dito. We hebben te weinig huurwoningen volgens de normen, is nu aangegeven. Eigenlijk moet er een veel breder plan aan de grondslag liggen, wat hier inspeelt op de ingewikkelde uitdagingen die op ons afkomen.
Wordt er niet eigenlijk elke 4 jaar op zijn minst zo'n plan per gemeente gemaakt in overleg met de woningbouwcorporaties en andere spelers?
Ja, maar ik vind over het algemeen dat daar weinig sprake is van creativiteit. Ik heb al eens in het verleden gezegd zo van de arbeidsmarkt wordt krapper. Dat betekent dat wij mensen van buiten moeten gaan aantrekken. En daar kun je hoog of laag springen. Dat gaat gebeuren. Je kunt zeggen dat is de schuld van links of de schuld van rechts. Dat is absolute onzin. Op het moment dat het bedrijfsleven vraag heeft naar arbeidskrachten, komen hier mensen naartoe. Je ziet nu ook al Poolse mensen hier in woningen zitten in de gemeente. We zullen veel creatiever en veel flexibeler met dit soort vragen moeten omgaan. En die plannen van 4 jaar zijn eigenlijk steeds een beetje de standaardplannen die veel te weinig uitgaan van de uitdagingen die er op ons afkomen. En die ook veel breder zijn als dat wij staat vaak denken in de gemeente. We hebben gelukkig een TSB-terrein. Misschien in Markelo, dat ooit die fabriek er een keer weggaat, hebben we ook een mooie mogelijkheden. Dus er zijn mogelijkheden, maar het gaat nu juist om de vraag van hoe gaan we daar op zo'n manier mee om dat we maximaal kunnen bieden wat mensen nodig hebben die hier in deze gemeente wonen en komen wonen.
Ik ga naar een afronding toe, maar toch nog één lastige vraag. Tenminste, ik vind het meer lastig. Er moet meer gebouwd worden, er moeten meer woningen komen. Ga hierover in gesprek met een aannemer en die zegt, dat ben ik met u eens. Maar hoe kom ik aan mijn personeel en hoe kom ik aan mijn materiaal?
Ja, ik ben het helemaal met u eens. Dat is een groot probleem. Anderzijds is het wel zo dat de markt steeds nieuwe dingen bedenkt, waardoor woningbouw makkelijker te realiseren is. Er zijn nu al woningen die gewoon uit de fabriek komen en die deels machinaal worden gemaakt. Ik zie het probleem. Maar goed, je zou zeggen, dat is ook een pleidooi om datgene wat we hebben in ieder geval niet af te breken, om er even op het eerste onderwerp terug te komen.
Wordt vervolgd, ben benieuwd. Heeft u al formele vragen aan het college gesteld of gaat dat gebeuren?
We hebben formele vragen gesteld aan het college.
Oké, dan wachten wij het vervolg af.
Oké.
Wij zien u straks nog even, of wij horen u straks nog even opnieuw.
Prima.
Tot straks.
Oké, tot straks. Dag.
Hofgeschal. Vandaag met Bert Schabbink.
Het was maar een klein berichtje in de lokale media. Sportin verdwijnt uit het Goorse stadshart. Ik werd er een beetje weemoedig van. Moest denken aan Wim en Jannie Onk, die tegenover onze bakkerij aan de Kerkstraat de sportwinkel runden, die later naar het centrum zou vertrekken en Sportin zou worden. Ooit was de Kerkstraat een bloeiende winkelstraat. Met een kruidenier, een slagerij, een groentewinkel, Spoor verkocht er schoenen en bij Sanders scoorde ik mijn eerste LP, van de Stray Cats. Levendig straatje dus, door de E8 zelfs iets te levendig. De eigenaren van Sportin gaven aan dat het steeds lastiger is om te werken met grote merken als Nike en Adidas. Daar hadden Jannie en Wim geen last van. Ik kon er gewoon mijn kwikjes kopen, type Van Hanegem, of een Hector shirt. Ook dat is trouwens helemaal verdwenen. Nu krijgen alle teams een tenue dat bij een of andere groothandel wordt besteld. Vroeger ging je naar de winkel en kocht je een GFC, Twente of in mijn geval dus een groen-wit shirtje. En waar zijn de authentieke voetbaltassen gebleven, die met twee handvaten? Nu zijn het allemaal gesponsorde reistassen van kingsize formaat. En in dat kingsize zit het hem net. Nike en Adidas zitten niet meer te wachten op lokale winkeliers. Die willen mega stores. In Goor wordt geen brood meer gebakken, dat komt uit een mega broodfabriek. Hoeveel winkels zijn er al te ziel gegaan door dat mega postorderbedrijf bol.com? En met Jumbo en Lidl heeft Goor straks ook twee mega supermarkten. Ik kan wel meemoedig worden, maar ik doe er zelf ook aan mee. Toch wel makkelijk als je alles onder één dak kunt kopen. Of aan kunt vinken op je beeldscherm en dat het dan ook nog eens aan je deur wordt bezorgd. De economie wil groot, groter, grootst. Wij willen snel, sneller, snelst. En ik voorspel, wacht maar tot er een schip vast komt te liggen in het Suezkanaal. Of een oorlog uitbreekt in de graanschuur van Europa. Dan piepen we wel anders en verlangen we terug naar het kruideniertje, bakketje en slagertje op de hoek. Maar die hebben we met z'n allen keurig de nek omgedraaid.
Time.
We zijn terug en naast mij zit mevrouw Carol Effing. En zij is actief bij Automaatje. Nou, gaat ze ons eerst even vertellen. Ik heb hier zo'n foldertje van Automaatje. Mooie folder. Daar staat bovenaan ANWB Automaatje. Wat heeft de ANWB ermee te maken? En vooral, wat doet Automaatje?
Meneer Kwee, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, wat is ANWB Automaatje? Volgens de ANWB heeft Nederland bijna 6 miljoen senioren, waarvan een deel niet meer mobiel is en eigenlijk in isolement dreigt te raken. We hebben ze het automaatje bedacht, waardoor mensen die niet meer zo mobiel zijn, overal naartoe gebracht worden door mensen die nog wel mobiel zijn en graag op zoek zijn naar contacten, mensen willen rijden. En dat ze gewoon de samenleving eigenlijk van dienst willen zijn.
Iets nuttigs willen doen.
Iets nuttigs willen doen. En het gaat in dit geval om bijvoorbeeld bezoekjes halen naar de kapper, de huisarts, de ziekenhuizen, de fysiotherapeutes.
Familiebezoek?
Familiebezoek zit er inderdaad ook tussen. We doen alleen geen vakantieritten, geen discoritjes, waar het ook nog wel eens gedacht wordt. Dat ze denken, dan word ik mooi opgehaald 's nachts om 2 uur met de toeter op. Ja. Dat soort ritjes doen we niet, maar het zijn dus echt ook voor de sociale contacten.
Het is een vrijwilligersorganisatie.
Het is
100%?
Ja, 100%. De deelnemer, dat zijn de mensen die gereden worden, die betalen wel een kilometervergoeding aan de chauffeur. Dat was altijd 30 cent per kilometer. En dat is op dit moment in verband met de gestegen brandstofprijzen tijdelijk verhoogd naar 35 cent per kilometer.
Oké, maar dat is dus een zaak tussen de vrijwilliger die rijdt en degene die gereden wordt, dat wordt ter plekke afgerekend.
Klopt.
Daar zit de organisatie verder niet tussen.
Wij zitten daar zelf verder niet tussen. Het enige wat wij vanuit Saluut doen, die dit dus regelt en faciliteert, is dus dat wij een chauffeur vinden bij de vraag van de deelnemer.
Jullie brengen, zoals dat heet, vraag en aanbod dus bij elkaar.
Die brengen wij bij elkaar. En soms heb je het geluk dat je een hele goede match hebt. Dat het echt klikt tussen de chauffeur en de deelnemer. En het komt inderdaad ook wel eens voor dat er gezegd wordt, liever de volgende keer een andere chauffeur.
Oké, ja. Nou begon ik met de ANWB en we zitten nu al in de praktijk van het werk. Maar hoe is dat landelijke idee van de ANWB nou hier in Hof van Twente terechtgekomen?
Dat is, zover ik weet, is dat begonnen in september 2019. Is het hier in Hof van Twente gelanceerd. Ik ben zelf planner sinds november 2019. Ja, en het loopt eigenlijk populair gezegd als een tierenlier.
Ja, dat mag je wel zeggen. Ik las ergens in het Hofweekblad iets over al 500 ritten alleen in dit jaar.
We zitten op dit moment, de laatste stand van zaken dat ik vanochtend heb gekeken, is, moet ik even spieken, 597 gereden ritten.
Bijna 600 en dit jaar 600. Is nog niet half om.
We gaan voor de 1500 ritten dit jaar.
Ongelooflijk.
Ja. Vorig jaar hebben we 1000 ritten gedaan, waarbij natuurlijk vooral vorig jaar februari en maart, toen dus de vaccinaties op gang kwamen, hebben we ontzettend veel ritjes gereden voor ANWB Automaatje. Ja, en het is gewoon blijven hangen, het idee. En ja, de mensen die maken daar graag gebruik van.
Maar nog even iets uitvoeriger, Saluut pakt het op.
Ja, klopt.
En zegt van via zijn eigen kanalen van, ja, we moeten mensen hebben die dat gaan organiseren. Maar dan, hè? En daar bent u er één van.
Ik ben één van de 8 planners.
Planners. En dat zijn de mensen die ook de aanmeldingen in ontvangst nemen?
Ja, wij zitten iedere werkdag, maandag tot en met vrijdags, van 9 tot 12 aan de telefoon. En dan kan er gebeld worden en dan neemt één van de planners, die neemt dus of de aanmelding aan of de rit neemt die aan.
Dat kan allebei zijn.
Dat kan allebei zijn. En dan gaan we gewoon op zoek naar een geschikte chauffeur. En het is altijd de 3 werkdagen van tevoren aanvragen.
Oh, dat moet wel. Ik kan niet bedenken van ik moet morgen plotseling enzovoorts. Dat, als er nou een heel acuut iets is, wat heel dringend is, kan dat dan niet iets korter?
Wij maken wel eens een uitzondering.
Dat klinkt voorzichtig.
Nou, wij kunnen natuurlijk niet aan alle wensen voldoen. Maar wij proberen wel zoveel mogelijk. Dus eigenlijk de ritten te koppelen aan elkaar.
Jullie werken met 8 planners. Ik denk volgens een afgesproken rooster of zo.
Ja.
En de planner van dienst zit achter een laptop. Zo stel ik me dat voor.
Ja, achter een laptop, mobiel bij de hand. We zitten in een ruimte bij Saluut zelf.
Ja. En dan kunnen jullie die hele lijst afvinken van vrijwilligers. En de hele, nou, en, zaak bij elkaar brengen.
Ja, het is in feite een systeem van ANWB zelf wat wij gebruiken. En dat werkt me aan de hand van een aantal criteria. Wordt er dus een geschikte chauffeur bij de rit gezocht.
U kunt ook meteen op dat systeem zien van die chauffeur, die kan niet op donderdag en vrijdag, maar wel op enzovoorts.
Ja, klopt. Ja.
Dus dat is heel efficiënt.
Het is heel efficiënt om mee te kunnen plannen.
Dat is prachtig. 8 planners, hoeveel chauffeurs?
We hebben op dit moment 47 chauffeurs, waarvan 10 dames.
Zo.
Als chauffeuses.
Wat leuk. En die komen uit de hele Hof van Twente?
Ja, wij bestaan echt het complete gebied Hof van Twente.
En Saluutse is daar de spin in het web.
Ja.
Ja. Nee, maar ik zie op die folder ook nog logootjes van Graag Gedaan Delden. Dat is UVV, hè, vrijwilligersorganisatie ook. Maar de gemeente Hof van Twente staat er ook leuk op met zijn logo.
Ja, die betaalt in feite eigenlijk de rekening. Daar krijgen we dus het budget van.
Ja. Hebben jullie dan veel geld nodig met al die vrijwilligers? En je zit bij Saluut in een kantoorruimte.
Ja.
Ja, telefoonkosten zou ik denken, maar...
Ik weet, alleen er is budget voor. Alleen om wat voor bedragen het gaat, dat weet ik niet.
Ja. Nou, al die vrijwilligers en al die planners en al die aanvragers. Zoveel ritten. Is het nou meestal bejaard zijn en het zelf niet meer kunnen? Of is het ook wel eens van... Mensen die van een jongere leeftijd om een bepaalde reden niet zo goed meer mobiel kunnen zijn. Komt dat ook voor?
Dat komt inderdaad ook voor.
Maar daar zijn toch allerlei wettelijke voorzieningen voor?
Dat zou inderdaad kunnen, maar wij staan er verder gewoon helemaal buiten. En in twijfelgevallen wordt er altijd overlegd met de coördinatrice van het automaatje. Dat is Evelien Maaseland. Twijfelgevallen worden gewoon echt overlegd.
Oké. Okay. Nou, dat is een... Meneer Klein-Bleumink, hoe luistert u hiernaar?
Het is natuurlijk een fantastisch project. Hè? Niet alleen voor degene die gebracht wordt of gehaald wordt, maar ook voor de bestuurder. Hè? Het geeft sociale cohesie. En ik vind het echt een fantastisch mooi project.
Toch, ja, het heeft bekendheid. Hè? En u zit het nu hierover te vertellen. Ja. Maar op een of andere manier, wat doen jullie allemaal aan de PR? Ja, ik had het net al over dat foldertje. Maar wat doen jullie aan de PR?
Heel veel mond-tot-mond reclame. Wat we toch doen, persberichtjes. Als we weer bijvoorbeeld 500 ritten geboekt hebben het eerste jaar. Of als we speciaal gaan rijden, toen vorig jaar met de vaccinatieritten. Is een speciaal stukje in de krant gekomen.
Ja, meldpalen worden vermeld.
Ja, in feite wel. En gewoon enthousiaste vrijwilligers en planners.
U vertelde net even toen in de pauze tussen twee stukjes in van... ook een record is de oudste deelnemer, hè? Of de oudste gebruiker.
Ja.
Hoe oud?
We hebben een dame, die is 99. Die wordt in augustus wordt ze 100.
Zo. En die wil nog steeds wel overal naartoe.
Die gaat nog steeds, dat ze gebruik maakt van het automaatje, om bijvoorbeeld naar het ziekenhuis te gaan of de huisarts of wat dan ook.
Fantastisch.
Wat dan ook.
Ja. De kosten. U noemde straks al 35. Eurocent per...
Gereden kilometer, ja. En er komen dus nog eventueel, zoals bijvoorbeeld MST en Enschede, de parkeerkosten bij en in Hengelo bij het ziekenhuis.
Ja, en die zijn niet misselijk.
Nee,
die moet je toch betalen.
Dat klopt. Ja. Maar wat wij wel doen, is zodra we een chauffeur gevonden hebben en de deelnemers, zoals wij dat noemen, wordt teruggebeld, dan krijgen ze altijd de naam van de chauffeur te horen. En ongeveer een schatting van de kosten. Dus dat ze in ieder geval niet voor een verrassing komen te staan.
Dat kun je ook zo in jullie computersysteem snel even intikken.
Ja,
en dan
gewoon even een rekenmachientje.
Ja, prachtig. Ja. Indrukwekkend. Vrijwilligerswerk wordt heel vaak geroemd, maar dit is wel heel praktisch, vrijwilligerswerk.
Ja, het is ook heel erg leuk om te doen. Vooral als je een ritje hebt waarvan je denkt... Dat kon nog wel eens een leuke uitdaging worden om het toch voor elkaar te krijgen. Dat je dus beide partijen, de chauffeur blij, want die wil dan bepaalde ritten hebben. De deelnemers blij, want die gaan dan een dagje weg. Ja.
Gaan er ook sterke verhalen rond? Ja, anoniem hoor, maar gaan er sterke verhalen rond? Of eentje mag wel?
Hoe bedoelt u sterke verhalen?
Nou ja, uit de praktijk van rare dingen die er gebeuren of zo.
Nee, eigenlijk tot nu toe nog niet gehoord.
Oké. Nou, dat is op zo'n groot aantal ook al bijzonder. Dank zover.
Graag gedaan.
En heel veel succes verder.
Gaat wel lukken.
We gaan voor de 1500, wat was het?
We gaan uiteraard proberen dat we de 1500 halen dit jaar.
Daar komen we op terug.
Is prima.
Dank u wel.
Dit is hoe we leven. Met de dag en met de nacht. Ik heb altijd geweten wat ik zonder jou niet was. Dit is nieuw. Laat het allemaal maar komen. En ik zie wel hoe we gaan. Nachtmerries en dromen. Het verhaal achter de traan. Ik weet niet wat ik deed, maar ik weet wat ik doe.
We gaan verder met de heer Rob Klein Bleumink en hij is, nou vorige week of zo, of iets langer geleden al, toegetreden tot Provinciale Staten van onze provincie Overijssel.
Ja, dat klopt.
Ja, welkom.
Dank u wel.
U zit voor GroenLinks. Heeft dat te maken met, ja meestal is dat zo, met uw hele achtergrond en verleden en vertelt u eens even iets over uzelf.
Nou ja, ik heb een opleiding gevolgd in milieukunde, dus dat is al een beetje de groene kant op.
Ja.
En ik heb daarna 10 jaar lang mee bezig gehouden met allerlei bodemonderzoeken en milieukundige zaken. Ook sanering van asbestwegen hier in de Hof van Twente. Dat zit wel een beetje in mijn DNA, zeg maar, de groene kant. En dat is een beetje de chemisch-technische groene kant. Maar de laatste jaren ben ik eigenlijk een beetje geswitcht. Ik werk nu bij Landschap Overijssel. En dan zit je echt aan de natuurkant.
Maar dat past ook wel in het plaatje.
Ja, dat is echt fantastisch natuurlijk. Hè? En vooral in de Hof van Twente met zijn coulissen landschap, dat is natuurlijk prachtig.
Ja, maar wat voor werk is dat dan in de natuurkant?
Ja, bij Landschap Overijssel ben ik eigenlijk projectleider. Maar doe veel dingen op stikstof, maar ook landschapselementen behoud. Hè. Boeren kunnen landschapselementen aanmelden. En dan krijgen ze daar subsidie voor. Dus dan kunnen ze hun bomen laten staan, om zo maar eens te zeggen. En dat is natuurlijk prachtig dat we in de landerijen ook ergens zo'n mooie dikke eik zien. Dat is natuurlijk wel mooi. Ja.
Nou is Landschap Overijssel, dat is een onafhankelijke stichting, toch?
Klopt, ja.
Ja, ja. Dat is geen overheidsorgaan.
Nee, zeker niet.
Maar u gaat nu naar een overheidsorgaan. Ja. Gaat dat niet schuren hier of daar?
Nou ja, dat ligt eraan. Hè. Kijk, ik vertegenwoordig niet landbouw in de provincie. Ik doe echt milieukunde en energietransitie en de diepe ondergrond. Hè. Dan moet je denken aan mijnbouw. En ja, daar ligt ook wel een beetje natuurlijk van oorsprong mijn hart, hè, uit de technische chemie. En ik heb in het verleden ook bijvoorbeeld stopafvalwater Twente, misschien hier ook wel bekend. Maar vooral natuurlijk in de gemeente Tubberg en Dinkeland. Daar heb ik mij ook mee bemoeid, zeg maar. Ben een van de oprichters geweest. En nou ja, dat vind ik mooi om te doen.
Werk genoeg. Nou is Provinciale Staten het minst bekende bestuursorgaan. We hebben daar met collega's van u in het verleden ook wel eens over gehad. Hoe komt dat nou, hè? Er zitten hier in de Hof van Twente een paar actieve leden van Provinciale Staten, van verschillende partijen. Hoe komt het volgens u dat Provinciale Staten en alles wat daar gebeurt toch een beetje het image heeft van rust en geleidelijkheid?
Ja, nou dat is, vind ik, een moeilijke vraag, want ik vind eigenlijk dat het daar juist gebeurt. Natuurlijk is lokale politiek is heel erg energievol en gebeuren snelle dingen. Maar bij de provincie gebeuren meer lange termijn dingen. We zijn nu bezig met een nieuwe omgevingsvisie bijvoorbeeld. En dat is wel super interessant, want daarmee ga je bepalen waar bepaalde zaken komen. Hè? Waar je bijvoorbeeld de landbouw gaat plaatsen, waar eventueel in de toekomst de windmolens komen. En dat zijn natuurlijk hele grote vraagstukken. En dat,
dat mag je wel zeggen. Dat geeft veel reuring, zoals dat heet. Maar moet een gemeente meervoud dan zeg maar blindelings meelopen in zo'n formaat dat de provincie neerlegt? Of kunnen ze nog dingen zelf kiezen?
Nee, gemeentes hebben heel veel invloed op de provincie. Hè. Gemeentes kunnen vaak in eerste instantie zelf met plannen komen, met voorzetten. Maar als uiteindelijk de zaak vastloopt, dan is de provincie toch aan zet. En dan gaan ze met bijvoorbeeld een provinciaal inpassingsplan, gaan ze dingen toch doorzetten. Uiteindelijk heeft ook de provincie heeft natuurlijk opdracht van het Rijk om bepaalde taken te doen. En die zetten ze in eerste instantie min of meer vrijwillig door naar de gemeentes, om zo maar te zeggen. Ja, ja. En die moeten daar dan wat mee doen. En lukt het dan niet, ja, dan gaat het weer naar boven, om zo maar te zeggen. Ja.
Ja. Komt dat vaak voor?
Je ziet het wel natuurlijk.
Dat de provincie die dwingende macht moet gebruiken?
Nou ja, je ziet het natuurlijk nu met Natura 2000 gebieden en de landbouw. Dat schuurt natuurlijk gigantisch tegen elkaar aan. Dat is ook een heel lastig onderwerp als we het hebben over stikstof. Gelukkig is het niet mijn portefeuille, want het is natuurlijk wel een heel zwaar dossier. En dan is het soms nodig dat er toch wel van bovenaf duidelijkheid wordt geschapen.
Kunt u, ja, we hebben het hier vaak over, ook in deze uitzendingen, hoor. Maar hoe kijkt u aan tegen het gevoel bij veel agrarische ondernemers van, ja jongens, we zitten aan alle kanten in de klem?
Ja, nou dat is ook zo. Agrariërs hebben het ontzettend moeilijk de laatste jaren. En ze zitten echt in de mangel tussen overheid, melkfabrieken en natuurlijk de veevoederfabrieken.
En de
bank. Ze hebben veel schulden opgebouwd. Ze zijn in mijn ogen soms ook een beetje ingeluist. En dat is echt een hard gelag. Als je een jonge boer bent en je wilt toekomst opbouwen, dan is het ontzettend moeilijk om dat voor elkaar te krijgen.
Moet het stuur niet heel drastisch om? En dan zijn er politici en die worden daar niet populair van. Die zeggen van veestapel halveren en zo. Maar je kunt misschien het stuur ook nog wel op andere manieren omkrijgen. Andere verdienmodellen.
Ja, nou ja, je kan denken aan creatief landgebruik, dubbel landgebruik. Ik zelf heb bijvoorbeeld een hectare voedselbos. Niet dat dat veel oplevert, maar het gaat wel om het initiatief. Kijk, als jij kippen hebt en je gaat daar ook notenbomen op je land zetten en je laat de kippen eronder lopen, dan kan je het najaar ook walnoten oogsten. En op die manier kun je toch dubbele productie halen van hetzelfde stuk grond. Dus je kan best wel creatief nagaan denken wat je kan gaan doen. Vergeet ook niet dat er een enorme transitie op ons afkomt. Ik zeg wel eens, we staan aan de vooravond van een coulissenlandschap 2.0. Er gaat heel veel gebeuren in de provincie. En ik raad de boeren ook aan om ontzettend vooraan te gaan staan, mee te praten, mee te denken, om dit voor elkaar te krijgen.
Ik ben een geboren en getogen Twentenaar en dat ligt mij na aan het hart, het coulissenlandschap. Het is prachtig. maar het moet onderhouden worden. Kunnen wij niet veel meer agrariërs daarbij inschakelen?
Ja, zeker, dat kan. En vanuit Landschap Overijssel doen we dat ook. Hè. Proberen we mensen ook te stimuleren om dat te doen. Maar ook vanuit de provincie zijn er nu ook allerlei subsidieregelingen, waarbij dus landschapsonderhoud een mogelijkheid is. Dus boeren kunnen ook betaald krijgen voor een stuk natuurbeheer.
Ja, is dat niet een prachtig nieuw verdienmodel? Dat ze boer kunnen blijven, maar een neveninkomst hebben?
Nou ja, je ziet dat de boeren natuurlijk de laatste jaren steeds meer dingen erbij doen. Hè. De ene begint een minicamping, de ander gaat uitwerken. Ja. Dus je gaat uit steeds meer potjes.
Het land niet helemaal volzetten met minicampings.
Nee.
Hoe sympathiek dat ook is.
Ja.
Ik las net in een foldertje dat u me gaf. U doet zelf ook dit soort dingen, hè? U noemde al het voedselbos.
Zeker, en ik heb ook een camperplek. En ik denk zelf, als je op het platteland nog een boterham wil verdienen, moet je uit meerdere potjes je geld gaan zien te halen. Want alleen uit de landbouw is gewoon steeds moeilijker.
Ja. Waar zit het voedselbos? U heeft daar alles eerder in dit programma over verteld, maar dat is intussen al misschien wel 2 jaar geleden.
Ja, het is aan de weg naar Lochem. Als je richting Intratuin gaat, dan zit het nog net in Overijssel. Aan de rechterkant heb ik een prachtige bloemenweide, die staat vol met margrieten. Je raadt iedereen aan om dus te kijken.
Net in de Hof van Twente.
Ja, zeker.
Overijssel. Oh nee, achter de Bolsbeek is het Gelderland.
Ja, geworden. Achter de Bolsbeek is Gelderland. Ja. En dan zou ik niet bij de provincie mogen.
Nee. Dat is u bent een marginaal geval.
Ja, ik ben een grensbewoner. Ja,
ja, ik hou ze in de gaten.
Ja.
Nog even, ja, dat interesseert me zulke dingen. De naam Klein Bleumink. Wij lazen in het Hofweekblad, u bent Diepenheimer.
Ja.
En verhuisd naar Markelo. Maar ik begrijp nu dat het echt in het uiterste buitengebied van Markelo, aan de Lochemse grens.
Klopt.
Maar de naam Klein Bleumink, die komt eigenlijk niet hier vandaan, geloof ik. Hè?
Nou, die komt eigenlijk uit de omgeving Borculo. Daar is mijn opa vandaan gekomen. Mijn opa die heeft later dus deze boerderij waar ik nu zelf woon, heeft hij eerst gepacht en later heeft hij die gekocht. En eigenlijk ben ik nu de derde generatie. En de boerderij is nu 100 jaar in bezit. Dus ja, dat is fantastisch.
Maar deze boerderij heet niet Klein Bleumink.
Nee.
Want familienamen werden vroeger vaak afgeleid van de boerderijnamen. Maar goed, een enorme zijweg. Maar hoe gaat het met het voedselbos?
Ja, het voedselbos gaat goed. Is nu op naar zijn tweede jaar. Ik heb alle bessenstruiken erbij ingeplant. Er worden nu ook rondleidingen verzorgd. Iedere eerste zaterdag van de maand om 4 uur geef ik een rondleiding. Dus volgende week zaterdag, als je wil, kan je aanmelden via onze website www.erven-hofvanheden.nl.
Van Heden met een H ervoor.
Of? Ja, het is een knipoog naar de tuin van Eden. Hè? Maar het is dus een moderne manier van landbouw. Dus
ja,
is
maar
Hof
daar gebeuren
Eden.
Ook allerlei zondige dingen, heb ik geleerd. Dus, ja.
Nou ja, het zijn de vruchten die je dan plukt. Hè?
Ja. Nee, maar goed, Hof van Heden. En,
ja.
En daar kun je aanmelden. Die site kan iedereen wel vinden. En dan krijg je rondleiding in het voedselbos.
Ja, ik krijg een rondleiding, duurt minimaal 1 uur. Daarna krijg je een kop koffie met thee en een voedselboskoekje. En dan kunnen we nog even nadiscussiëren over wat je nou eigenlijk gezien hebt. En of het misschien iets is voor je bedrijfsvoering. Ja,
interessant. Wij hebben het al heel even gehad over de toekomst in Zwolle. Een lid van Provinciale Staten, dat is geen fulltime baan. Dat is een gemeenteraadslid ook niet. Maar in de praktijk kost het een bult uren. Toch?
Ja, zeker. In de praktijk wordt geschetst dat het ongeveer 21 uur kost in de week. Maar je krijgt 1 dag betaald, woensdag. Je hebt in ieder geval iedere woensdag een vol programma. De ene keer heb je een vergadering, de andere keer heb je een commissie of je gaat op bezoek bij bedrijven. Dus iedere woensdag ben je sowieso druk, maar daarnaast natuurlijk nog de stukken lezen en dingen voorbereiden met de fractie vergaderen.
Dus, en reistijd.
En reistijd, ja zeker.
Toch wel elke keer naar Zwolle. Niet de bekendste of niet de snelste verbinding in Nederland.
Nee.
Hè?
Nee.
Nou, nog even afsluitend. Een van de dingen waar de provincie echt ook verantwoordelijk voor is, dat is het concessiebeheer in het openbaar vervoer. Gaat dat goed in Overijssel?
Ja, nou wij vinden dat het inclusiever moet. Hè. Wij vinden ook dat, kijk, er zijn natuurlijk een hoop buslijnen zijn opgeheven. Maar wij vinden ook dat bijvoorbeeld minder validen gewoon met de bus moeten kunnen.
Of dat, met automaatje.
Ja, of met automaatje, wat een fantastisch project is. Maar wij zetten ons er echt enorm voor in dat dat in ieder geval behouden blijft. En dat als er nieuwe bussen worden aangeschaft, dat er ook mogelijkheden bestaan, ook voor ouderen en minder valide, om mee te kunnen.
Ja, ik snap het. Nu nog even, tot zover dank. We komen zo bij u terug. Het telefoonnummer van automaatje, dat was ik straks vergeten te vermelden. Dat is 06-291-879-07. En daar kunt u naartoe bellen op elke werkdag, tussen 9 en 12, om u aan te melden als vrijwilliger of om een vraag te stellen voor een vervoer. Ik herhaal hem, want anders was u nog niet zo ver. 06-291-879-07. Dan gaan we nu nog even een muziekje doen.
Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Ga je mee vanavond naar ons lievelingsrestaurant? Een tafel voor twee, ik heb gebeld, ze weten ervan. En we drinken totdat de zon opkomt. En we vergeten de oneerlijkheid van het lot. Zeg me dat het niet zo is, zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is, zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Kom, we gaan. Trek je jas aan, anders wordt het te laat. Kom eens hier, ik hou je vast, ik laat je nooit meer gaan. En ik vertel je een grap die je laat huilen van de lach. En we vergeten de blikken van de mensen in de stad. Net alsof het niet zo is, alsof het niet zo is, alsof het niet waar is. We doen net alsof ze gewoon verder leeft, alsof ze gewoon verder leeft, zelfs als het niet zo is.
Als het niet zo is, ja, nou, het is wel zo. We zitten nog steeds in de uitzending. De heer Fred Rijkens is opnieuw aan de telefoon, maar we gaan het nu over een heel ander onderwerp hebben. Meneer Rijkens, er is afgelopen week nogal wat beweging gekomen in het verhaal over de linkse samenwerking.
Ja, het is in beweging.
Ja, de zaak is in beweging.
Ja.
Oh, die had ik nog niet bedacht, maar dat is wel een aardige. Hoe zit u daarin? En dan denk ik, snap, de partij moet beslissingen nemen. Dat geldt ook voor de partij van meneer Klein-Bleumink, die vragen we het zo ook. Maar u heeft er zelf vast een mening over. Gaat dit de goede kant op?
Ik hoop het wel, maar ik vind het wel goed dat men het met kleine concrete stapjes doet. Want ik zie toch wel verschillen tussen de PvdA en GroenLinks. En wat ik wel van belang vind, is dat de twee kenmerken van die partijen overeind blijven. En daar kijk ik met name vanuit mijn sociaal-democratisch hart naar mijn PvdA. Wat je wel vaak ziet is dat als partijen samenwerken er één van de richtingen vervlakt en verdwijnt. Dat zou ik wel jammer vinden. Dus ik vind de voorzichtige stapjes die worden genomen, die juich ik wel toe.
Nou hebben we de laatste 20 jaar met behoorlijke regelmaat dit allerlei initiatieven langs zien komen. Hè, over, meestal ging het over gezellig samen koffie drinken na de verkiezingsdag en zo.
Ja, ja, ja.
Maar er zijn veel initiatieven geweest en goede voornemens. En ook plaatselijk. En in de praktijk kwam er nooit wat van terecht. Wat is het verschil met nu?
Het perspectief van links veel minder groot is als dat het in het verleden was. Wat je in het verleden zag, vond ik althans, als de PvdA het goed deed, wilde de PvdA niet. Als GroenLinks het goed deed, wilde GroenLinks niet. En andersom, als het slecht deden, dan wilden ze wel. Ik denk dat je moet constateren dat links eigenlijk toch tot een marginale onderdelen in de politiek is teruggedrongen als je dat vergelijkt met vroeger. Hè. De PvdA heeft wel eens 52 zetels gehad. Ja, daar is geen schijn van over. De optelsom van al die partijen komt nog niet zo ver. Ik denk dat de urgentie groter is geworden. Wil links nog een factor van betekenis zijn? Ja, dan zal er iets moeten gebeuren. En ja, nogmaals, ik vind de voorzichtige stapjes die wel concreet zijn, dat vind ik de beste weg.
Voorzichtig en concreet. Dat woord concreet lijkt mij, dat is mijn mening waard, maar heel belangrijk.
Nou ja, wat men nu zegt, en dat vind ik op zich wel een vondst, laat eerst nu eens die eerste kamerpartijen samengaan. Dat is toch een soort lakmoesproef. Kun je het eens worden, ga je niet hollend en bollend over straat heen en kom je tot concrete afspraken. Nou, ik vind zo'n eerste kamer leent zich daar uitstekend voor. En zet dan een volgende stap. Maar kijk wel of de vermenging van beide partijen leidt tot meerwaarde. En het niet zo is dat er zijn nog wat sociaaldemocraten die toch wel moeite hebben met het afscheid nemen van
vanwege
het sociaaldemocratisch beginsel.
Ja, dat is gedachtegoed enzovoorts. Meneer Klein, Bleuming, ja, jullie hebben ook gedachtegoed. En dezelfde aarzelingen misschien.
Ja, nou ja, aarzelingen weet ik niet. Kijk, wij hebben in ons logo hebben we ook de kleur rood zitten. Dus we zijn zeker ook enorm sociaal. En ik denk dat op zich de partijen heel goed met elkaar kunnen opgaan. Als fractie hebben wij daar overigens geen mening over. Wij vinden dat de leden het moeten beslissen. En dat is natuurlijk ook zo. Hè. We zijn gewoon een partij van leden. Die mogen allemaal gaan stemmen. Die mogen gaan zeggen wat ze ermee willen. Als zij zeggen we zijn voor, dan gaan we dat gewoon uitvoeren. Zo werkt democratie.
Nieuwe uitdaging toch?
Ja, zeker denk ik. Maar ja, we werken al samen met de PvdA. Hè. Bijvoorbeeld in Borne is het gewoon één partij, PvdA GroenLinks. Dus het gebeurt lokaal, gebeurt het al op verschillende plekken. En we bouwen ervaring op. En als dat nu landelijk in de Eerste Kamer ook gaat plaatsvinden. Ja, ik denk dat dat een prima initiatief is.
Maar wat ik wel vind is dat je, want wij hebben het hier in de Hof van Twente ook over gehad, alleen GroenLinks is de andere kant op gegaan. Die zijn in een nieuwe beweging opgegaan. Waar je wel voor op moet passen is dat je niet van het automatisme moet uitgaan dat als je twee partijen samenvoegt, dat dan de optelsom meer is. Want dat is in Borne ook zo. Dat is maar toch een redelijk marginaal gebeuren daar. En als ik de PvdA in de Hof van Twente zie, dat is geen pleidooi voor het niet samenwerken en eventueel in de toekomst niet samengaan. Dan zijn wij nog redelijk sterk in vergelijking met andere PvdA's. In Wierden is dat ook gebeurd met partijen. En je ziet dat daar weinig van over is gebleven. En dat is wel een beetje de angst die mij bekruipt.
De vraag is dan, komt het door het samengaan of door andere oorzaken? Dat weet je natuurlijk nooit. Meneer Klein-Bleumink, ik zeg maar even één op één en makkelijk en kort door de bocht. Maar hier in de Hof van Twente is de aanhang van GroenLinks, bijna een raadszetel normaal gesproken, denk één op één overgegaan naar de nieuwe partij in beweging. Die stappen die worden dus al gezet, eigenlijk.
Ja.
Loslaten van de traditie.
Nou ja, dat was overigens geen wens van het bestuur van GroenLinks in de Hof van Twente. Het is wel gebeurd, maar dat is niet de wens geweest hier. Provinciaal is dat ook niet de wens geweest dat het gebeurd is in de Hof van Twente. GroenLinks had hier graag een zelfstandige partij willen blijven. Ik denk ook dat we over 4 jaar sterk terug gaan komen.
Ik ben heel erg benieuwd, want dan ziet het landschap er misschien wel weer totaal anders uit.
Precies.
We naderen het einde van deze uitzending. Meneer Klein-Bleumink, bedankt. Het was een mooi inkijkje in een provinciaal statengebeuren.
Ja, leuk.
Ja. Mevrouw Effink, bedankt voor Het automaatje, meneer Rijkens aan de telefoon, bedankt voor twee keer de inbreng in het verhaal. Okay. En Geert Wolf, bedankt voor de regie en de techniek. Mijn naam is Sander Kwee. Wij zijn er volgende week weer. Straks om 3:00 gaat Stan Jansen gaat ons weer meenemen in zijn muziekwereld. Blind in de middag, een aanrader. Dank u voor het luisteren.
U luistert naar Hofstreek FM. Hofstreek FM. Hofstreek FM.